Tot grondoverdenking, geliefde, vindt u in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, het tweede hoofdstuk, het 25e vers. Exodus 2, vers 25. Daar spreekt het woord des Heeren aldus. En God zag de kinderen Israël aan en God kende hen. Tot zover. Letten wij op het advent, het komen van God tot de mensenkinderen. Als we dit schriftgedeelte hebben horen voorlezen, dan bemerkten we dat de tijd waarin het volk Israël als een slavenvolk verdrukt werd in Egypte, naar een climax spoedt. De toestand is zo moeilijk, zo ondraaglijk, zo uitzichtloos. Wel is de boze farao dood, die Mozes wilde doden. Toen hebben ze nog gehoopt dat er een verandering zou komen ten goede. Nieuwe heren, nieuwe wetten. Maar het bleek niet zo te zijn. Het werd nog moeilijker, nog triester en nog uitzichtlozer voor dat slavenvolk in Egypte land. En in die nood en in die druk zijn ze gaan roepen. Misschien zijn er mensen geweest die iets hebben gezien in Mozes. Maar ook dat is afgesneden, want die man is weg, door het duister opgeslokt. Die zit er ergens in Midian en wie weet zijn verblijfplaats. En dat is alweer, ook alweer zo'n 40 jaren, moet je eens indenken. Het zijn bijna mensenleeftijden. Zo'n 40 jaar dat die man nou al weg is. En zo is er onder het volk gekomen een stemming van, nou ja, er is maar één ding, daar hoef je niet aan te twijfelen. De dood die maakt een einde aan de ellende en aan de slavernij en aan alles wat tot de rampspoed van dit leven behoort. En ondertussen, zolang een mens leeft, valt het niet mee om uitgemergeld en gepijnigd en geslagen en voortgezweept te worden. Zolang die leeft, valt het niet mee. En is een mens geneigd om als de nood op het hoogst komt, om dan te roepen, te schreeuwen, te kermen. Mensen zeggen ook wel eens nood leert bidden. Je ziet het ook bij de kleine jongens. De een die wil de ander overwinnen, die ene moet genade roepen, maar dat wil die niet. Maar dan wordt die arm of die pols wordt omgedraaid, weet je wel, en dan tenslotte, dan roepen ze. Dan kun je het niet langer uithouden. Zoals bij de grote mensen ook. Grote mensen, die houden zich groot en doen net alsof ze heel wat hebben kunnen, maar als dan de spuigaten uitloopt, dan schreven ze het in een ogenblik uit. Dan zakt de weerstand in elkaar. De veerkracht is op. Dan hou je dan eigenlijk een dakkerig, nietig schepseltje over. Zo reddeloos. Zo redeloos. God, advent betekent aan. Kom, nadering, het komen van God in deze wereld en tot deze wereld. En daarom wordt de tijd voor het kerstfeest adventtijd genoemd. De tijd van de verwachting, hij komt eraan. Wij staan erachter, dus wij zouden kunnen zeggen, hij is gekomen. Maar dan wordt er stilgestaan bij bepaalde dingen, zaken uit het woord die daarmee te maken hebben. Wij kunnen trouwens toch ook nog van advent spreken, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En nou wilde ik vanmorgen dat komen van God tot de mensen, tot zijn volk, wilde ik vanuit een bepaalde zijde belichten. Dat dat komen van God een soeverein komen is, dat door niemand tegengehouden kan worden, maar waarin en waarbij onze onwaardigheid zo duidelijk aan het licht treedt. Want die mensen, goed, die zijn in de nood gekomen. Ze weten geen raad meer. Het is allemaal zo uitgesloten. Gaat nou van jaar in jaar uit, gaat het alsmaar zo door. En er komt geen einde meer aan. Hoe zou het met zo'n volk zijn geweest in hun innerlijke leven, in hun geestelijke leven? Ik meen dat we op grond van de schrift kunnen zeggen dat het zeer droevig was. Zeer droevig. Ja, Abraham, Isaac en Jacob, die oude godzalige vaderen, dat waren mensen die kenden een omgang met God. De Heere sprak ze persoonlijk aan. Ze hebben wel stemmen gehoord. En ze hebben wel gedaante gezien. Dat wisten ze bij de door de overlevering van geslacht op geslacht. Dat was in Kanaan. Die zijn ook wel eens in Egypte geweest, maar tijdelijk. En dan kwamen ze toch altijd weer terug naar het land dat de Heer hem beloofd had. Dat waren mensen die richtten nog een altaar op de plaats waar de Heer tot ze sprak. Maar dat is al zo lang geleden. Die mensen zijn al zo lang uit de tijd. Die zijn al lang dood. O, Dinkram. Wij hebben vaak een bepaalde voorstelling van iets, maar die voorstellingen zijn niet altijd juist. Wij denken dat daar die mensen allemaal op hun knieën lagen, of dat God toch alsjeblieft wilde komen, maar daar geeft de schrift geen grond voor. Weet je waar de schrift wel grond voor heeft, en de praktijk ook, dat het gaat met een mens altijd van kwaad tot erger. Wat kan een mens gauw afzakken en vervlakken? Ook in het geestelijke leven. Wat is die glans er gauw af? Het nieuwe en een verzadigde ziel vertreedt het honingzee. En dan zie je, wat zie je? Die kinderen Israël, die hebben het verschrikkelijk benauwd. Maar om nou echt uit de grond van het hart door de geest der genade en der gebeden, om nou hun stil gebed voor God uit te storten. Om te vragen, Heere, wil nog eens gedenken aan uw verbond. Dat kun je er niet uit opmaken eigenlijk. Nee. Die geest der genade en der gebeden, die lijkt wel geweken te zijn. Sommigen willen het wel in de schriftgedeelte lezen, hoor. En heel bekende uitleggers wel. Als de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over hun dienst en krijten. En dat het kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond. Goed bedoeld, het kan wel zo zijn dat er hier of daar één tussen geweest is, die echt nog geloofde dat er een God in de hemel was, die een waarmaker was van zijn woord. Maar voor de rest doen we de schrift heus geen geweld aan, als je denkt, een kat in het nauw die doet rare sprongen. En als de voet van de onderdrukker maar eens op onze nek wordt gezet en zijn wurggreep om onze keel, dan willen we wel piepen. Weet je, in Ezekiel 20, daar komen er wat mensen bij Ezekiel om over God te praten en over de toekomst. En dan zegt de Heer tegen Ezekiel, dan moet u iets vertellen uit de geschiedenis van dat volk Israël. Hoe God in Egypte
zijn handen tot hen ophief en dat hij ze wilde kennen en dat hij tot dat volk in Egypte zei: ik ben uw God. En dat God zegt: ik heb een land uitgespeurd, zo mooi, zo goed, vloeiende van melk en honing. En ik zei tegen dat volk, zegt God bij monden van Ezekiel: nou moeten jullie die verfoeiselen, die afgoden, die drekgoden van Egypte, die moet je nou eens wegdoen. Moet je opruimen. Je kan niet met dat van alle walletjes eten. Wat betekent dat? Dat dat volk op het laatst, na al die jaren, hoe steeds meer is afgezakt naar de godsdienst van de Egyptenaren. En dat ze ook de afgodsdeeltjes en de afgodsdienst van die Egyptenaren hebben overgenomen. Maar toen zei de Heer: ik ben nu uw God. Doe nou die verfoeiselen nou eens weg. En die drekgoden en die vuile afgoden die geen God zijn, doe ze nou eens radicaal aan de kant. En dan zegt de Heer: maar ze waren wederspannig. En ze wilden naar mij niet horen. Niemand. Ja, het is dat. Ezekiel 20 en 23, je kunt ook lezen. Niemand wierp te verfoeiselen weg. Ze bleven voor alle zekerheid, bleven ze de afgoden van de Egyptenaren ook aan de hand houden. En dan zegt God: ik was van plan om jullie in Egypte gelijk maar te doden. Om je daaronder te brengen voor eeuwig. Omdat je niet wilde luisteren. Had ik je daar maar willen laten zitten in die gevangenis, maar om mijn naam wil, zegt God. Jehovah, Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe, de eeuwig onveranderlijke. Om mijn naam wil, heb ik je er toch uitgehaald. En ik heb gezegd tegen je kinderen: doen jullie nou die verfoeiselen uit je midden weg. Luister jullie nu naar mijn rechten en naar mijn inzettingen, want ik ben de Heere uw God. Maar die kinderen, die deden het ook niet. En toen dacht God, ik spreek, wij kunnen alleen maar op menselijke wijze spreken, erom, zal ik ze dan allemaal in de woestijn vertellen? Want de kinderen zijn niet beter dan de ouders. Ze blijven maar met die verfoeiselen en met die afgoderij, blijven ze maar voor mijn aarzen zich staan en handhaven ze zich. En toen zei de Heer: nee, ik doe het toch niet, om mijn naam wil. Om het verbond dat ik heb geopenbaard aan Abraham, Isaac en Jacob. Zou mijn grote naam ontheiligd worden? Maar wat een volk. En dan in Ezekiel 23, daar krijg je een diep ingrijpende tekening hoe het in Egypte was. Daar wordt Israël voorgesteld als een jong meisje. Maar in Egypte zit die slechte aard er al zo in dat ze daar al bezoedeld wordt. Het staat er op een zeer ingrijpende manier beschreven dat die Egyptenaren haar hebben aangeraakt. Haar vrouwelijkheid, haar meisjes zijn, haar borsten enzovoort. Dat ze daar besmet is met hoererij. Dat ze daar als het ware, ja, dat meisjesachtige ten ene male heeft verloren. Doordat ze wunkerde, doordat ze in hartstocht ontvlamde, doordat ze ontdekt werd door die Egyptenaren, dan wordt dat natuurlijke beeld gebruikt om aan te duiden hoe het volk Israël in Egypte al helemaal besmet was, doortrokken van die afgoderij, terwijl God gezegd had, dien dan geen goden nevens mij. O, dat Ezechiël, daar staat het zo duidelijk in. En Ezechiël was geen man die volgens sommigen aan toevallen leed, maar het was een man die door de Heilige Geest onderwezen werd. En hij heeft groot gelijk, want in Jozua 24 kun je lezen, als Jozua aan het eind van zijn leven is, dan zegt hij, volk, doe nou toch die verfoeiselen, die afgoderij van Egypte, doe dat nou uit je midden, radicaal weg. Wil daar nou eens niet meer naar luisteren, niet meer aan doen, maar alleen naar de levende God luisteren. En dan roepen ze weer allemaal, ja, ja, dat is in orde hoor, wij willen de Heere dienen. Laat dat nou eens de achtergrondinformatie zijn van dat volk in Egypte. Weet je wat je dan moet zeggen? Die Egyptenaars, die blijven steviger in het zadel zitten, die blijven vaster bij hun besluit om hun eigen goden te dienen, dan dat het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst had genoten, dat ze bij hun God, de ware God, de levende God blijven. Dan kun je zeggen, dat is zo lang geleden. Dat is soms zo lang geleden, mensen. Wij hebben geen Baal, geen Isis en al die andere goden, die zonnegoden en die maangoden en die riviergoden van Egypte. Och, dat doen wij niet meer aan. Maar kijk eens in je leven. Wat al leunsels, wat al steunsels. Wat al bedenkselen van een mens. Wat kan die makkelijk zeggen dat de Heere God zijn betrouwen is. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Hij is geen, in principe is hij geen haar beter dan dat oude volk daar in Egypte. Dat in een paar eeuwen als het ware aan het heidendom teruggezonken was en vervallen was. Naar beter. Wij ook niet. Want als je nou vraagt, als je nou kijkt in je leven, welke plaats neemt de Heere God nou in ons leven in? Ja. Ja, je kunt zeggen, ja, de hoogste plaats natuurlijk. Ja, zo behoort het te weten. Zo behoort het te weten. God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf, dat is de inhoud van de wet, Gods wil. Maar als je dan eens werkelijk goed kijkt in je leven, dan zit je leven stikvol met alles, met alles. En het is leeg van God. Het is leeg. Nou ja. Als een mens in de klem komt, als je geen raad meer weet, als je benauwd krijgt, als ziekte en dood om de hoek kijken, pijn en smart, ja, dan is die net als die jongens, hè, die elkaar een arm omdraaien. Ze houden het lang vol, maar dan schreeuwen ze het uit. Zo is het bij de mensen. Zo is het ook voor God, ja. Hij gaat gewoon zijn weg. Hij zegt niet veel, hij praat niet veel, hij doet niet veel. Het lijkt allemaal zo'n gangetje te gaan. Alleen als het helemaal verkeerd gaat en alles staat onder druk. En zijn krachten beginnen te begeven, zijn weerstand raakt op. O God, waar is dat bidden? Wie bedoel je eigenlijk met die o God? Wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee, o God, hij zijt mijn God. U zoek ik met verlangen zo ras het morgenlicht om.
vast bij het krieken van de dageraad. Of bedoelen we die God? Ja, die sterke macht die ons toch nog wel misschien eruit kan trekken uit de put. En die ons kan helpen. En ieder kijkt er maar eens na in zijn leven wie die bedoelt. Hier is het alles droevig gesteld. Als je de profeten ernaast legt en Jozua, en je leest dit, dan kun je zeggen, er staat wel dat ze riepen. Er staat wel dat ze kruiten, schreeuwen. Dat ze gewoon geen raad meer weten. Want dan hadden ze zo gedacht, nou die farao dood is, misschien wordt het beter. En ze zijn nog net zo ver. Ze hebben nog even slecht. De druk is zwaar. En nou komt het op zo'n hoogte dat ze beginnen te roepen. Schreeuwen. Ze brullen het uit. Maar kun je nou aan die mensen, aan hun gebed, kun je daar nou uit opmaken dat het nou zo echt geweest is? Nee, zo echt is niet geweest. Kun je zeggen dat ze zo innerlijk als een watte steentuig dat bang is verbrijzeld te worden onder het gewicht. Dat ze zo tot God hebben geschreeuwd, o God, wees ons genadig. Nee. Het was eigenlijk maar een ordinair geroep van een mens die in de put zit, die in de nood zit en die geen uitkomst meer weet. Je kunt er eigenlijk nog ineens van zeggen, toch roepen ze tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij ze gered. Kun je er niet van zeggen. God hoorde het nou. Ja, natuurlijk, God hoort alles. God hoort de jonge raven, als ze tot hem roepen. En raaf kan niet praten, denken wij. En de Heer hoort alles. De Heer hoort die man die staat te vloeken, hoort de Heer ook. En die man die van pijn in het ziekenhuis ligt te schreeuwen van ellende, die hoort de Heer ook. Maar is daar nou iets in dat God zegt, kom, ik ga eens naar die mensen toe. Ze staan al zo lang op mij te wachten. Ze staan al zo lang op de uitkijk. Of dat ik alsjeblieft komen wil. Ze hebben zo'n sterk verlangen, die arme mensen. Dat de koning eindelijk eens binnen mocht komen. Laat dit nou maar gaan. Nee. Advent, dat is niet ons komen tot de Here. Maar het is komen van God tot schepselen, tot zondaren. Zo is er dan eigenlijk niets te zien, niets te vinden, dan een hoopje narigheid, ellende, geschreeuw, lijfsbehoud, eigenliefde, van alles zit er doorgemengd bij een mens. Het is één samen raapseltje, allerlei angsten en benauwdheden en hoop. Volle dingen, alles ligt door elkaar heen gewerkt. Maar ach, het is Abraham niet. Want ik ben Abraham verschenen als God de Almachtige, zegt Heer. Maar met mijn naam Heere ben ik hem niet bekend geweest. God, Abraham kende de naam Heere wel. Maar Heere wil daar zeggen, de vervuller, de uitwerker van zijn belofte. Die Abraham was een van God geleerde man. Hij had God gehoord in zijn almacht. Ik zal u dit uw zaad, dit land geven. En u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Dat had hij allemaal gehad.
van jouw machtige God. Maar de uitwerking, de Heere, de naam Heere, dat hij het doet, dat had Abraham niet meer aanschouwd. Van verre, door het geloof, maar hij had het zelf niet meer beleefd. Maar dit is een heel ander volk. Dit is een heel ander volk. Dat is veel verder van de Heere weg dan Abraham en Isaac en Jacob. Dat is een volk dat is afgestompt en afgesleten. Die kunnen alleen nog maar schreeuwen als je op ter nek gaat staan, als ze het benauwd krijgen. Een volk dat stilletjes in hun tenten of in hun huisjes hebben ze beeldjes staan voor die God en voor die God en voor die wat. Zo'n volk is dat. Een volk dat zo ver van de rechte kennis en vrezen van de naam des Heeren verwijderd is, dat ik geloof dat wij geen bevatting ervan hebben hoe ellendig het er in die tijd bij stond. Kunnen we alleen weten als we merken uit Ezekiel hoe de Heer een tipje van de sluier oplag, hoe het eigenlijk gesteld was in die tijd met dat volk in Egypte. En nou wil God, die aan Abraham als almachtige zich openbaarde, wil zich aan zijn ellendige nageslacht, zijn niet hebbende nageslacht, een nageslacht, vol zonde en afwijking en afgoderij, afgestompt en de dood en prijsgevallen, aan dat nageslacht wil God zijn naam, Heere, Vervuller, bekendmaken. Kijk, en dat is het eeuwig onbegrijpelijke wonder. En God zag de kinderen Israël aan. Hij hoorde hun kermen. Ze hadden wel meer geroepen. Ze hadden wel meer uit de benauwdheid tot de Heere geschreeuwd. Maar dat was nooit zo erg geweest als nu. Nu was het zo benauwd en zo bang, zo angst. Dat er breekt een geschreeuw los. En al is het dan niet zo mooi, en al weten ze dan zo weinig van de God van Abraham, Isaac en Jacob, toch hoort God het, hun gekrijt over hun harde dienst, kwam in de oren van God. Je zou zeggen, och volk, ja, je kunt makkelijk praten. Zou je liever niet eens schreeuwen over je zielenheil? Ja. Dat is toch wel belangrijker dan dat potie slavernij in Egypte. Ja, mensen, het mag ook praten. Mensen kan het zo mooi zeggen. Je zielenheil. Die namaals, ja, dat is belangrijk. Maar ze schreeuwden over hun onderdrukking, over hun harde dienst. En dat kwam in de oren van God. Dat is een klein stukje praktijk. He? Ja, je kunt het niet zo erg geestelijk vinden. Dat kan best zijn. Maar het is een stukje praktijk. Wij zijn niet geestelijk. Wij zijn vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wij zijn zulke ongelukkig stakkerige mensen. Er groeit niet één sprietje echte geestelijkheid op die dode akker van ons leven. Alleen pijn, dat voelen we. En benauwdheid, dat grijpt ons een beetje aan. Daar kunnen we niet goed uit de weg. Maar God, zielenheil, zijn allemaal van die dingen veel te hoog voor een mens. En toch hoort God. God hoort. Maar hoe? Hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Het was niet zo dat God hun gekerm hoorde en dat hij dacht, oh, wat een arme, zielige mensen. Die moeten nodig geholpen worden. Die wachten al zo lang dat zijn noodgevallen. Die moet ik eerst helpen. Nee. Maar met dat God dat gestadige kerm hoort, denkt hij aan het verbond. Ik zal uw God zijn en uw zaad God. Die oude bekende woorden, je weet ze wel, maar ze zijn zo zwaar van inhoud. Hel en hemel hangt er vanaf. Alles hangt er vanaf. Dat God dat gezegd heeft. Ik zal uw God zijn en uw zaad. Kijk, de ene partij, een mens wil graag partij wezen. Maar die partij, die mensenpartij, die is weg. Die is weg. Er komt alleen nog wat gemurmel en wat geschreeuw van de ellende en van de pijn. Stijgt erop naar de hemel. Maar niet dat geest en waarheid. Dat God behagelijk is. Daarom is het eigenlijk niet hun gekerm dat zoveel gezonde nood herbergt, als het ware. Zoveel godsgemis en zoveel godsverlangen. Dat de Heere zegt, nou ik kom tot de mensen. Ik ga naar dat volk toe. Nee, maar dat de Heere denkt aan zijn verbond. Dat eenzijdige, ik zal uw God zijn en uw staat. Zal ik zijn? Wat een soevereine genade. Daar, daar zit nou eigenlijk helemaal niets bij van de mens. Helemaal niets bij. Geen diepe godsvrucht en vrucht. Niets zit erbij. Ook niet een één stapje dat hun naar de hemel gezet hebben. Daar kun je er ook niet uit opmaken. Nee, helemaal niet. Gewoon, daar ligt een volk en dat ligt daar verpauperd en in nood te schreeuwen van de ellende. En God denkt aan zijn verbond. God denkt aan die eed die hij wel eer aan Abraham deed. Aan het verbond dat van geen wankelen weet. O, die nou ongelukkig is. Die nou met al zijn benauwdheden daar niet iets van durft te maken. Door te zeggen, ja, ik ben zo benauwd geweest. En toen ik daar op dat plekje was, toen kon de Heer niet langer me laten staan en al die dingen meer. Die dat nou van zijn eigen niet durft of kan zeggen. Die moet dit als een woord van troost aanhoren. Het is zo duidelijk. Wij vallen eruit. We zijn eruit gevallen alreeds. Die nou zichzelf niet meer op kan werken in zijn ellende. Dat zijn ellende de reden zou kunnen zijn dat de Heer nog naar hem omziet. En dat zijn zondekennis en zijn schuldbewustzijn en zijn berouw. En alles wat die meer zijn. Die dat niet meer op kan stuwen tot die hoogte dat God het aan kan pakken. Maar die het allemaal op zijn eigen nek terug voelt vallen. Dat hij zegt dat hij een grote ellendeling is. Want God kan niks van hem gebruiken. Zijn berouw niet en zijn tranen niet. En alles wat hij er bij mee aantracht te brengen. Zijn verlangens niet, niks van hem. Die dat nou werkelijk voor zijn eigen ziel voelde. Dus ja, die hemel die is onbereikbaar. En die God is onbereikbaar. Ik kan wel piepen en steunen, maar ach. Die moet het horen. De grond ligt niet in dat echte gebed. De reden dat God komt, ligt niet in dat echte aankleven en dat berouw van de mens. In de diepste zin ligt die grond in dat eenzijdig verbond. Ik zal uw God zijn. Dan kunnen wij zijn volk naar hem nog niet zijn. Maar als hij zegt, ik zal uw God zijn. Ja, dan is er ook geen duivel en geen rommel en geen dood is bij machten. Om dat te vernietigen. Om dat uit te schakelen voor eeuwig. Dat kan niet. Kijk, wat is dan een troost? Ja, die troost wil ik niet maken. Daar gaat het om, maar de Heer kan het je laten zien. Blijf nou maar zitten.
Je probeert je eigen boven je macht te tillen. Je probeert je eigen af te vragen. Is mijn berouw nou echt? Is mijn gebed nou wel zo echt? Zijn mijn tranen nou wel zo gemeend? En hoe is dat nou allemaal? Want je raakt er je verstand van kwijt. Als je je eigen zit te bekijken. Dan raak je verstand van kwijt. Maar dat je nou, dat de Heer nou hiermee zeggen wil, komt er ook niet op aan. Nee. Al is het maar een ongearticuleerd geluid. Een ongeadresseerd geluid, hè. Dat gebed en al die moeite en die zorg. Eigenlijk heb ik het allemaal nog zelf verdiend, hoor. Want God zegt bij je zeker, ik was toen al van plan menselijk gesproken om jullie daar in Egypte de genadeslag te geven. De doodslag te geven. Omdat je daar zo mee heult met die wolven in het bos. Met die afgoden van de Egyptenaren. Maar om mijn naam wil, om het verbond, heb ik het niet gedaan. Van troosten. God dacht aan zijn verbond. Wij niet. Wij zeiden niet toen in Egypte. Heer, het is nou zoveel eeuwen geleden. U hebt aan Abraham beloofd dat u uit die duisternis zou uitvoeren. Er was toch licht in die rook. Heere, heere, denk er. De Heere dacht aan zijn verbond. Wij dachten, nou is het afgelopen. Nou is alles voorbij. En wij gaan dood en we hebben zo'n pijn en we moeten zo hard werken. Maar de Heere die dacht aan zijn verbond. Bij zulke volk. En hij zag de kinderen Israël. Hij zag ze. Ja, maar Gods ogen doorlopen toch de ganse aarde. Ja. Maar hij zag de kinderen Israël. De kinderen van die Abraham, Isaac en Jacob. Jacob die een nieuwe naam kreeg. Israël. Prins en overwinnaar. Ik heb die vorstelijk gedragen met God en overmocht. Dat de Heer hem laten winnen. Maar goed, die nieuwe naam, Israël, vorst God. Kind van de levende God. En nou ziet God in dat ellendige slavenvolk, in die piepers, in die kreunen, dan ziet de Heer opeens de kinderen van Israël. Het verre nageslacht van die Jacob. Die van zijn eigen ook wel mocht zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen mijn leven. Die Israël, die kinderen, zoveel eeuwen daarna. En ze zien eruit, ze zijn zwart van dienstbaarheid. Ze zien eruit, meelaat van de afgoderij. Ze zien eruit niet onbezoedeld. Maar ze zijn bezoedeld door die Egyptenaren. Die hebben die reinheid. Ja, laten we zeggen, die dat meisje zijn. Die jeugd van die kinderen van Israël. Die hebben ze haar al afgenomen en zij hebben het weggegeven. Niet zuiver bevonden voor God. Daar hebben ze al stilletjes uitgekleed en haar naaktheid ontdekt. Dat zijn kinderen Israël. En die kinderen Israël, die kunnen nog wel roepen en schreeuwen, maar ze kunnen niet meer terugkomen bij God. Die is zo ver weg. En dat was zo lang geleden. Zo lang geleden. En God zag de kinderen Israël. Hij ziet ze als kinderen van Israël. Kinderen van zijn uitverkoren Jacob. Jacob, waartegen hij gesproken had. Die hij gezegend had. Die hij een ladder had laten zien, welke opperste in de hemel rijdt.
Het is een onwaardig kroost daar in Egypteland. Het zijn ontaarde kinderen. Maar God ziet ze. Hij ziet ze in zijn verbond. Door de ogen van zijn verbond. Trouw heen. Hij ziet ze als een volk. Hoe diep een schuld, hoe verloren, hoe tiddeloos, hoe ellendig ook. Als een uitverkoren volk. Daarom staat er niet zomaar, en God zag ze. Of God zag de Egyptenaren en de Filistijnen. Die ziet God allemaal. Maar God ziet hier het verre nageslacht. Van Jacob, van Israël. God waarvan we zingen, die zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond bent. Zijn woord wordt al zo trouw volbracht tot in het laatste nageslacht. Verbond met Abraham, zijn vriend. Vestigt hij van kind tot kind. Nou ziet het er wel donker uit, ziet er wel droevig uit. Die kinderen van Israël, die wandelen niet in die voetstappen. Die komen uit zichzelf, niet bij God. Maar God komt uit zichzelf. Bij die mensen, bij die kinderen. Dat is zijn advent. Dat is zijn komen, zijn naderen. En dan kan alles uit de weg. Want dan hebben onze gebeden niet meer meegedaan. Onze strijd heeft niet meegedaan. En zwak waardoor uw dienstbaarheid u het van Gods wegen deze lot bereikt. Dat God dat nu eenmaal wil. En God zag de kinderen zelfs aan. Hij kijkt ze in hun zwarte gezicht. Hij kijkt ze in hun gerimpelde gezicht. Hij kijkt ze in hun benauwde ogen. Die slavenogen die gewend zijn om een zweep boven zich te horen knallen. Zo kijkt hij ze aan. En staat er, God kende ze. Ja, wat betekent dat? Hem staat er eigenlijk niet achter. Dus er staat eenvoudig, en God kende. God komen tot het. Tot de mensen God kende. Het staat er niet, maar het is wel ongeveer de bedoeling, als je het zo zou lezen, en God erkende ze. Je zou zeggen, hoe kan God nou ooit iets van een mens erkennen? God kan toch geen mensen erkennen? Ja. Maar het betekent dit. Toen God ze aankeek, toen wou hij niet van ze af. Hij wou niet van ze af. Hij erkende ze, hij herkende ze ook naar zijn eeuwig zout verbond, naar zijn belofte. Dat wil zeggen, God kent ieder mens eigenlijk, hè. Eigenlijk kent God ieder mens. Want hij weet van verre onze gedachten. Maar dat is algemeen. Maar dit en God kende, wil zeggen. God zei, en jullie zijn van mij. Zwarte zondaren, slaven. Jullie zijn van mij. Met je geschreeuw. Jullie zijn van mij. Jullie zijn kinderen van Jacob, van Israël. Ja, wat meer is. Jullie zijn door mij uitverkoren, apart gezet. Al lig je daar nou helemaal verstrooid onder de volk, onder Egypte. Al ben je dan ook mee laat, van het hoofd tot de voet. Ik erken je, je staat in mijn boek. Ik trek de lijn door, dat voelt u wel aan. Gelijk, naar Gods eeuwig geliefde tot zijn uitverkorene. Waar Israël ook in zich heel een type van was. God kent ze. Ik heb jullie neergezien. Ik heb over jullie onderhandeld in mijn eeuwige vrederaad. En er is mijn zoon gekomen, die ik had uitverkoren. En die heeft zich vrijwillig daartoe gegeven. Ik herken jullie. Er is een ander boek. Niet van brave mensen. Een ander boek dat des levens is. Daar heeft God zijn vinger gedoopt in het bloed van het lam. En uw namen opgetekend. Ik ken jullie. Jullie komen bekend voor. Jullie zijn van mij. Al ben je daar geteisterd en zwart en helaas. Al kun je niet bidden. Al ben je zo ver, ver van mij af. Zo ver als Abraham toen die in het oer der Chaldeeën zat en een afgodendiener was. En nog verder. Maar toch ken ik jullie. Jullie zijn mijn deel. Het snoer van mijn erfenis. Het deel mijn beuker. Ik heb jullie van eeuwigheid lief gehad. Met een eeuwige liefde. Zo komt God tot mensen. Zo. Tot zulke mensen. Hij komt tot hem naar zijn eeuwig trouwverbond, is een eeuwig welbaar. Hij komt niet omdat wij zo meelijwekkend zijn, want God dacht, de wijze van spreken, laat ze in Egypte maar allemaal gelijk de doodslag geven. Want ze deugen. Dat doet de Heer om ons te leren hoe erg het met ons is. Maar God zegt het tegen hem mee. Toch doe ik het niet om mijn naam willen, om mijn verbond wil. Zal ik ze er toch uithalen, al hebben de schelmen nog bij hun bagage, al hebben ze nog de afgodjes en de terafims en allerlei andere rommel van Egypte of van Laban, waar dan ook, al hebben ze het nog in de reistassen verstopt. Ik zal ze toch uithalen. Zie hoe mateloos groot dat die eeuwige liefde God is, dat komen tot de mensen. Waar geen plaats was. En er was voor hem geen plaats in de herberg. Nee, toch komt hij. Nou ja, hier en daar een Simeon, een Anna. Maar die waren door God zelf gaande gemaakt. Door God zelf. Maar was er nou over het algemeen iemand in die dagen die nou echt verlegen was om de levende God, om de Christus, om het lam, om de priester? Nou ja, een koning, dat wilden ze dan nog wel hoor. Een koning om ons nog hoger op te stuwen in de vaart der volkeren en om ons de oude glorie terug te geven. Dat willen we wel. Maar een lam. Een priester, een zwaard dat door je ziel gaat, wie heeft daar nou belang bij? Wie heeft daar nou belang bij? Niemand. God heeft er belang bij. En hij komt tot de mensen. En hij maakt het alles in orde. Doet hij. Daarom, je kunt zeggen, nou ja, maar wat wij dan nog, ja, als je van je eigen hoop meent te moeten meebrengen en te denken, dan kan ik me begrijpen dat het geen aangename leer is. En God kende hem. God. En wij kenden hem al lang niet meer. Maar als je dat nou gelooft, dat je zegt, ja, dat is echt waar. God loos. God is uit ons leven weg. Daar praten we nog wel een beetje over, met mooie woordjes, maar echt dat hij er is. Dat we hem aanroepen, die geest en waarheid. Dat we om hem verlegen zijn. Nee, we zijn meer met hem verlegen, met God. Wie dat nou innerlijk overtuigd van wordt en tegelijkertijd gedrukt. En dat je weet, ja maar zo kan het toch niet, hè. Omdat je gelooft, zo is er voor mij toch geen plaats. Hoe kan dat nou? Zo'n ellendig stuk mens, wat moet hij bij God doen? En die nou in zichzelf veroordeeld neerzit, die worden getroost met Gods komen in de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Dat is niet veel zaak. Maar die het gelooft, die valt erin. Die valt er precies in. Die het gelooft dat hij dat is, werkelijk. En die zo voor Gods aangezicht is bevindt. Die valt er gelijk in, want dat is een voorwerp van Gods liefde. Dat kun je niet begrijpen. Ik, wereld, enkel weer ik, zo'n ellendig volk, die van pijn schreeuwen en kreunen, als ze het benauwd krijgen. Maar God kende ze. Ik heb u lief gehad en een eeuwig lief. Nou, is er dan een aangenamere verwachting? Een aangenamere advent? Is het niet onuitsprekelijk dat er geen stap meer in aanmerking komt van ons? Maar dat God het doet, dat hij zegt, ik kom, want jullie komen in der eeuwigheid nooit meer terug. Ik kom je halen en ik neem je onder mijn armen. Al zou je schoppen, trappen en slaan, doet niks ter zake. Ik maak je wel gewillig op de dag van mijn heerkracht. Dat is het hart van het heilige evangelie. Dat is ook onze stille verwachting. Dat God zo vandaag nog bij mensen komt. En dat hij naar ze vraagt en ze meeneemt aan hen.